Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit de 121ste psalm, het eerste, tweede en vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Het tweede, hij is al treft u het felst verdriet. En het vierde, de Heere zal u steeds schade slaan. Dat zijn de versen 1, 2 en 4 van Psalm 121. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heren. Aansluitend zingen we het 45ste vers van Psalm 119. 119 vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de schriftlezing die deze morgen te vinden is in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 13, het gehele hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Hebreeën 13, na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 119, vers 45. Toen sprak God: al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen dus Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenkt aan de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart. En degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar roereerders en overspelers zal God oordelen. U wandelt zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord van God gesproken hebben en volgt een geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan de zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen. Opdat ze dat doen mogen met vreugde. En niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus. Die volmaken u in alle goed werk, opdat ge zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord van deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze morgendienst. Tekst voor de prediking zijn de bekende woorden uit het 8e vers van dit 13e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. En in de voorbeden willen we voorbeden doen voor mevrouw Nelly van der Baan, de bakker. Een melanoom heeft ze op haar hoofd. Er is een scan gemaakt of er uitzaaiingen zijn en de uitslag wordt binnenkort verwacht. Dankzegging voor mevrouw Geertje Boeren, die heeft een ingreep aan haar neus ondergaan die goed verlopen is. En ook voorbeden voor zuster Corné Grotenboer, Die moet woensdag een operatie ondergaan aan haar oog voor de tweede keer. Het gaat om de loslating van een netvlies. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen. Dat kan zo gemakkelijk klinken, Heere. Wij willen de Heere bidden om zijn zegen. Maar het is niet gemakkelijk. Als wij in de oude psalm zingen dat een ziel aan het stof gekluisterd uw daden niet beseft, dan moeten wij dat ook aan het begin van deze dienst belijden. We kunnen zo bezig zijn met de dingen van alle dag. De kleine en de grote dingen van ons dagelijks leven. De ontzaglijke politieke onrust, die er al geruime tijd was, maar nu wel een hoogtepunt heeft bereikt. De kerkelijke perikelen. Dingen in ons eigen leven waar niemand van weet. Die verscholen liggen in ons hart en toch, ze houden ons bezig. En daarom bidden we, te midden van al die tumultueuze gedachten en overwegingen, maak ons stil voor u. Stil zoals de dichter het in de psalm zegt, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Laat dat de gestalte mogen zijn waarin we hier in de kerk zitten of staan, op de kansel staan of met deze dienst verbonden zijn. Maak ons stil, Heere. Stil voor u. Dat is de echte rust. We leven midden in de vakantietijd. Maar dat oude woord vakantie komt van vacare. Het Latijnse woord voor leeg zijn. Leeg zijn voor u. Om vervuld te worden door u. Ja, dan mogen we een periode van rust hebben. Dan mogen we de wonderen van uw schepping zien, hier of in andere landen. Maar dan is dat het allervoornaamste. Stil zijn. Leeg zijn voor u. Wil door uw Heilige Geest dat in ons hart en in ons leven bewerken. En dan gaat het vanmorgen over een van de grote kernen van het evangelie van vrije genade. Zoals het daar ook vanmiddag over zal gaan op een heel andere manier. Heere, geef licht in deze oude vertrouwde woorden. Wil u geven dat nieuwe en oude schatten uit dit kostbare evangelie opgediept mogen worden in de prediking. En wil u geven dat ze niet alleen opgediept worden in de zin van uitgelegd worden, al is dat de basis van elke preek, maar ook dat ze uitgedragen worden, ingedragen in ons hart, ontdekkend. Omdat we zien hoe ver we van u zijn afgevallen, voor het eerst of opnieuw, blind in de dingen van u. Maar omdat u, Heere Jezus Christus, dezelfde blijft van geslacht tot geslacht, gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid zelfs. Daarom kunnen ook blinde ogen geopend worden. En dove oren gaan horen. En harde harten verbroken worden. O, wil u dat werk wat u al eeuwenlang vanaf de eeuwigheid doet. Wil u het ook onder ons doen. Open onze oren zodat we aandachtig mogen luisteren. Laten we niets missen van wat in de prediking naar voren gebracht wordt. En als we dingen missen, want onze aandachtspanningsboog, zoals dat heet, is vaak maar kort. Laten dan de wezenlijke dingen ons mogen raken. Laat er een woord voor ieder bij zijn. Voor de alleroudste en voor de kinderen. en willen uw woord zegenen met eeuwige zegeningen. Zegen ons ook in het uitdragen van de boodschap. We danken u, Heere, dat we hier weer mogen voorgaan. Plek die vele herinneringen oproept. Dank u dat we gespaard bleven langs de wegen. Maar wil u ook vanmorgen, zoals u het zoveel malen gegeven hebt, bediening van uw geest schenken. Want we kunnen het vanmorgen niet doen met een beetje ervaring. Ook niet met studie, al zijn die allebei noodzakelijk. Maar we hebben de krachtige bediening van uw Heilige Geest nodig. En dat bidden we voor onszelf, voor de gemeente, dat bidden we ook voor alle plaatsen waar op dit moment uw woord bediend wordt. Heere, schenk uw dienaren de bediening van uw geest. Laat de wind van uw geest waaien, stormen. Soms ook komen met een lieflijke kalmte en rust. Maar werk met uw geest onder ons. Opdat we in de verwarring van de tijden mogen zien. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heere. Zegen zo ook de gemeente. We dragen hen aan u op die moeilijke wegen hebben te gaan. Zieken. Ernstig zieken. Degene die weduwe zijn of weduwnaar. En die een pijnlijk verlies hebben geleden doordat een van hun kinderen door de dood werd weggenomen. We bidden u ook voor hen die eenzaam geworden zijn. Niet omdat ze iemand aan de dood verloren hebben. Maar aan het leven verloren hebben. U weet hoeveel pijn en eenzaamheid er kan zijn. Laat het dan zo mogen zijn. Eenzaam, maar met God gemeenzaam. We bidden u voor zuster Nelly van der Baan de Bakker. U weet dat er een melanoom op haar hoofd ontdekt is. Een scan gemaakt en nu is er de spanning van wat zullen de onderzoeken opleveren. Mogen we haar ook met deze kwaal in uw handen leggen, Heere. Want dan is ze in de beste handen. Beter dan welke aardse dokter ook. En wil u nog wonderen doen. En gebeden verhoren. Denk u aan haar, haar man, de kinderen, kleinkinderen. Wees u hen in deze omstandigheden nabij. We danken u dat zuster Geertje Boeren een ingreep aan haar neus mocht ondergaan die goed is verlopen. Wil u ook haar bij het ouder worden sterken en zegenen. En haar nabij zijn in uw goddelijke barmhartigheid en gunst. We bidden u voor zuster Corné Grotenboer, die woensdag een operatie moet ondergaan aan haar oog. Teleurstelling dat het voor de tweede keer nodig is. Geef Heere dat het dit keer goed mag verlopen. En dat ze er baat bij mag hebben. En laat haar oog. En dan bedoelen we het oog van haar hart. Op u geslagen zijn. Op u vest ik het oog. Dan gaat het goed. Hoe de operatie ook verloopt. En we bidden uiteraard dat die goed mag verlopen. We bidden u ook voor het bruidspaar. Laura Schultz en Jolien Schultz-Droger. Die deze week hun huwelijk bevestigd zien in de kerk. Wil u geven dat het een goede, een gezegende en een onvergetelijke dag voor hen mag zijn en voor allen die in liefde met hen verbonden zijn. Zegen ons zo alle tezamen, Heere. We komen tot u, zoals in het begin van het gebed ook gezegd is, als mensen die zo uit de aarde aard zijn. En dat kan soms juist in de kerk op ons hart gaan wegen. Wil u dan door de hemelse werkingen van de Heilige Geest, die van de hemel gegeven is, in ons hart werken. En onze gedachten en ons binnenste afstemmen op uw heilig woord. Geef te luisteren, Heere. Geef te spreken. We vragen het niet omdat wij bij onszelf iets verdienen van die grote onverdiende zegen. Maar wil u het geven in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren, gemeente. En we zingen Psalm 102, vers 15 en 16. De beide laatste versen van Psalm 102. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. En het 16e uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. De versen 15 en 16 van Psalm 102. Psalm 138, het vierde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking na het amen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde vers. Geliefde gemeenten, al van de vroegste eeuwen van de geschiedenis van de mensheid is het besef levend geweest dat tijd verandering betekent. De oude Griekse wijsgeer Heraclitus zei al: alles is in beweging, niets is blijvend. En een Romeinse dichter zegt: de tijden veranderen en wij veranderen met hen. En er zijn bepaalde momenten in de geschiedenis van uw leven, mijn leven misschien, of van de tijd waarin wij leven, dat die veranderingen heel nadrukkelijk zich aandienen. Ik hoef u er niet aan te herinneren dat we politiek gezien in een behoorlijk chaotische tijd leven. Alles verandert. En wat zal de toekomst brengen nu vrijwel alle kopstukken uit de politiek het voor gezien houden? Kerkelijk verandert er een heleboel. Tot voor enkele tientallen jaren waren wij een kerk gefundeerd op schrift en belijdenis. Maar het lijkt allemaal te vervliegen en te vervlieten. Soms kunnen dingen in ons persoonlijk leven veranderen. Vreugdevolle veranderingen. Een huwelijksjubileum. Trouwen van een van onze kinderen. De geboorte. Ja, veranderen. En toch is de mensheid door de geschiedenis heen altijd op zoek geweest naar iets wat vastigheid biedt. Wat biedt vastigheid? Wat is onveranderlijk? Ik wil er in het licht van de tekst van vanmorgen samen met u bij stilstaan. Het enige vaste punt in deze turbulente wereldgeschiedenis is Jezus Christus en die gekruisigd. Of, letterlijk onze tekst, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Thema is: Jezus Christus blijft eeuwig dezelfde. We letten heel eenvoudig op drie dingen. U kunt ze zo in de tekst terugvinden. Zijn verleden, gisteren. Zijn heden, heden. En zijn toekomst, tot in alle eeuwigheid. Jezus Christus blijft eeuwig dezelfde. Zijn verleden, zijn heden, zijn toekomst. Ja, als je dat zo zegt, gemeente, het verleden van de Heere Jezus, dan moet u dat niet verkeerd opvatten. Als wij van iemand zeggen die we kennen uit onze buurt of uit onze familiekring, ja, dat is wel iemand met een verleden, dan bedoelen we dat meestal negatief. Hij heeft wel een aantal dingen op zijn kerfstok, er zijn wel een aantal donkere bladzijden in haar levensboek, een verleden. Zo mag u het, wanneer het gaat om de Heere Jezus en zijn werk, nooit opvatten. Want alles wat hij gedaan heeft, nu doet en in de toekomst nog doen zal, draagt goddelijke glans, goddelijke heiligheid, goddelijke majesteit. Waarom onderstreept de apostel die de brief aan de Hebreeën geschreven heeft dat nu juist in het slot van zijn brief? Ja, laten we eerst maar duidelijk maken wie die Hebreeën zijn. Daar is nogal het een en ander over te doen. Ik sluit me aan bij de klassieke opvatting dat het gaat om mensen van Joodse komaf, vandaar Hebreeën, die woonachtig waren in Jeruzalem of omgeving. En in deze periode was het in Palestina geen beste tijd op economisch gebied. En die mensen van Joodse afkomst waren christen geworden. En die eerste periode van de bloeitijd van de prediking van de apostelen was voorbij gegaan. We lezen hier in hoofdstuk 13, het zevende vers. Gedenk uw voorgangers die het woord van God gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Die voorgangers, dus de predikers van het evangelie, die het woord van het evangelie aan de Hebreeën verkondigd hadden, waren dus overleden. Het was nu de tijd van de tweede generatie. Er waren nog jonge mannen, dat lezen we later in dit hoofdstuk, die het woord verkondigden. En de Hebreeën worden aangespoord om die jonge mannen in hun gebeden te gedenken. En dat ze hun werk mogen doen met zegen en onder de bediening van de Heilige Geest. Maar toch, als je de hele brief erbij betrekt, dan was het allemaal wat minder geworden. Die Hebreeuwse christenen daar in Jeruzalem en de omgeving, die dreigden te verslappen in het geloof. Achterop te raken, noemt de apostel dat, te verachteren in de genade. En daarom wekt hij ze met klem en met ernst op om te blijven bij het onveranderlijke woord. En daarom staat ook in deze laatste vermaningen aan hun adres die onveranderlijkheid van de Heere Jezus Christus zo centraal. Blijf bij hem, die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Laten we dan eens kijken naar gisteren. Ja, dan moet u dat woord gisteren heel lang rekken. De Heer Jezus is namelijk niet alleen gisteren aan het werk geweest toen hij hier op aarde was. Toen hij geboren was in Bethlehem en later door het land trok, genezend en predikend het evangelie van het koninkrijk. Dat was gisteren inderdaad in het verleden. Maar het verleden van de Heer Jezus Christus gaat terug tot de nooit begonnen eeuwigheid. Als je daar een poosje over probeert na te denken, dan duizelt het je. In den beginne was het woord, schrijft Johannes aan het begin van zijn evangelie. En aan het begin van de brief aan de Hebreeën spreekt de apostel ook over hem die van den beginne was. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Wie kan vatten wat dat betekent? Hij was er, voordat de wereld begon. En dan lezen we in deze brieven, in verschillende plaatsen van het Nieuwe Testament, dat Jezus zich van den beginne af, voordat de wereld bestond, al verklaard heeft dat hij de wil van God zou doen. Zie, ik kom om uw wil te doen. Psalm 40. In het begin van het boek is van mij geschreven. Verleden, eeuwigheid. Jezus kwam van den beginne om Gods wil te doen. En daar hebben we al een belangrijk element. Wij mensen waren door de Heere geschapen, Adam en Eva in het paradijs, en wij als hun nakomelingen, om de wil van God te doen. Om God te gehoorzamen, om zijn geboden te houden. Maar u weet wat gebeurd is. Die verschrikkelijke geschiedenis in Genesis 3. De mens viel af van God. En sinds wij gevallen zijn, als gevallen kinderen van Adam en Eva, gehoorzamen wij God niet. Is dat je wel eens tot schuld geworden? dat je zo'n hart hebt, wat niet aan God gehoorzaamt, wat telkens weer dwars een andere weg wil inslaan. En als dan verkondigd wordt dat de Heer Jezus Christus gekomen is om Gods wil te doen, en Hij in de eredienst, in de prediking van het woord en in de te zingen psalmen verheerlijkt wordt als de getrouwe dienaar, de gehoorzame knecht des Heren, dan gaat er toch wel eens wat in je hart vonken dat je zegt: Hem heb ik nodig. Ik ongehoorzaam kind, ongehoorzame grijsaard, heb Hem nodig die van den beginnen van eeuwigheid af kwam om Gods wil te doen. En dan gaan we dat nader invullen zoals de apostel in de brief aan de Hebreeën dat ook doet. Hij gaat het werk van de Heer Jezus Christus toen Hij hier op aarde kwam uitbeelden aan de hand van de dienst van de tempel. Of zo u wilt, de tabernakel, het oude tentheiligdom uit de tijd van Mozes, toen Israël door de woestijn trok. Wat gebeurde daar in die tabernakel en later in de tempel? Daar werden offers gebracht. Die werden gebracht door priesters. En brede hoofdstukken in de brief aan de Hebreeën laten zien, die hele priesterlijke dienst, die offers, die grote verzoendag, alles wat in de wet van Mozes beschreven staat, dat wordt vervuld in de grote hoge priester, Jezus Christus. Hij kwam om Gods wil te doen. En dat betekende voor Hem lijden, sterven, nederdaling ter helle, zegt onze belijdenis, helse smarten en pijnen. En we zien in gedachten het kruis van Golgotha staan op die kale top, hoofdschedelplaats. Golgotha had de vorm kennelijk van een schedel. En Hij roept het uit in de 3 uur durende duisternis: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten? Luther moet ooit gezegd hebben: God van God verlaten. Wie kan dat verstaan? En dan vraag je je natuurlijk af: waarom was dat nodig? Waarom moest Christus zo de wil van God vervullen, dat Hij moest lijden en sterven? Dat Hij moest bloedzwetend in de hof van Gethsemane zeggen: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van uw gramschap van mij weggenomen worden, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wel omdat de zonde, die met Adam en Eva in de wereld gekomen is, en die ons allen raakt, omdat de zonde om straf vraagt. De oude theologen plachten te zeggen: zonde, mijn menselijke zonde tegen God, dat is de hoogste majesteitsschennis. Majesteitsschennis, dat was zeker vroeger in de wet een hele erge zonde. En koningen en koninginnen straften de zonde van majesteitsschennis vaak heel zwaar. Ook daarin zijn de tijden veranderd. Tegenwoordig kun je heel veel zeggen over mensen die hoge posities hebben, over koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen. Maar bijbels gezien is majesteitsschennis een zware zonde. En zeker de schennis van de goddelijke majesteit, die kan niet anders, zegt onze catechismus, dan met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, gestraft worden. En nu neemt Jezus die straf op zich. Dat is gisteren gebeurd, zegt de apostel aan het adres van de Hebreeën. Wellicht zijn er Hebreeuwse christenen geweest die de dag van de kruisiging en van de opstanding nog beleefd hebben. En je hoort hem eigenlijk als het ware kloppen op de deur van de harten van de oudere leden van die Hebreeuwse gemeenten. Weet je het nog? Dat daar die drie kruisen gestaan hebben op de heuvel Golgotha. Dat hij die klacht, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, heeft geuit. En wat heeft dat nu gedaan? Dat werk van lijden en sterven. Dat werk van het leeg drinken van de beker van Gods toorn, die hem uitgereikt werd. Wat heeft dat nou gedaan in jullie leven? En laten we de vraag maar heel persoonlijk maken. Wat heeft het gedaan in jouw leven? In mijn leven? In uw leven? Het evangelie van de gekruisigde. Zoveel tientallen jaren mocht het hier verkondigd worden. Door een groot aantal dienaren van het woord. Wat deed het? Nog onberoerd. Niet geraakt door het liefelijk evangelie. Van de verzoening van de zonde door het bloed van het kruis. Was dat erg? Maar als u iets van de genade van de Heere kent, dan heeft het in elk geval twee dingen in uw leven uitgewerkt. Het eerste is dat je bij het zien op de gekruisigde Heere Jezus Christus, toen en daar in het verleden, gaat ontdekken hoe erg de zonde eigenlijk is. Ik weet wel, de Heere kan op verschillende manieren in het leven van zijn kinderen ze laten zien de zwaarte en de ernst van zonde en schuld. Maar het allerbitterst wordt de zonde voor een kind van God als zij ziet. Ik deed hem door mijn zonde. Al die jammeren aan. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten. Zijn beker gevuld. Dat is de ene kant van de kruisiging, van het sterven van de Heere Jezus Christus. Maar er is ook een andere kant. Gode zij dank. En daarom zegt Paulus ook in zijn brief aan de Galaten, vermoedelijk de eerste brief die hij geschreven heeft. Ik kan nergens anders in roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Nou, dat was in die tijd waarin Paulus leefde een hele vreemde uitspraak. Kruisiging, weggelopen slaven, opstandelingen, terroristen tegen het Romeinse gezag, die werden gekruisigd. Het was de meest smadelijke en schandelijke dood die denkbaar was voor de mensen uit die tijd, juist. En de Heere Jezus heeft die smadelijke en pijnlijke dood op zich genomen om voor de zonde te betalen. Vroeger werd het nog wel eens gezegd. Goede Vrijdag is de betaaldag van de kerk. Op die dag heeft de Heere Jezus voor al zijn kinderen, voor de kleinen in de genade en de eikenbomen van de gerechtigheid, al hun zonden weggedaan. Het handschrift van de zonde en van de schuld, schrijft Paulus in Colossense 2, heeft hij uitgewist. Dat heeft het bloed van de Heere Jezus gedaan. In het kruis, zegt een bekend gezang, zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Jezus droeg de vloek voor mij. Iets van gezien? Iets van mogen proeven en smaken onder de bediening van het heilig evangelie van het kruis? Bevestigd tijdens de viering van het heilig avondmaal, als het brood gebroken wordt en de wijn wordt rondgedeeld. Ja, Heere, dat is mijn enige hoop in leven en in sterven. Dat u voor mijn zonde hebt betaald. Jezus Christus, dezelfde gisteren. Ja, en dan zit er natuurlijk wel die vraag bij. En die hoor ik bijna naar mezelf toekomen vanmorgen. Ja, dominee, er zijn mensen die dat mogen weten. En misschien kunt u ze wel aanwijzen in de kerk. Of denkt u terug aan uw godvrezende vader of uw godvrezende grootmoeder. Maar ik durf niet te ontkennen dat het woord van de Heere me raakt. En dat als het gaat over zijn volkomen offer, het is volbracht, dat er dan iets in mijn hart begint te trillen. Maar durf ik dat nou te zeggen? Dat de Heere Jezus ook voor mijn zonde en voor mijn schuld heeft betaald. Daar sta ik voor. Dan aarzel ik. Eén vraag. Waar brengt u dat? Hopelijk toch niet bij een constatering. Ja, zo is het nou eenmaal. En ik wacht het maar af. Of dat wonder in mijn leven nog gebeurt. Als het zo is, ligt het niet goed hoor. Want als de Heere ons hart aanraakt, ons verootmoedigt, ons laat zien dat wij geen penning hebben om te betalen aan de heilige eisen van Gods recht, dan brengt dat met zich mee een honger en een dorst. Heere, wil u in genade op mij neerzien en in gunst aan mij denken. En dan zijn we eigenlijk al midden in onze tweede gedachte. Wat Jezus in het verleden gedaan heeft, zegt onze tekst en zegt de hele brief aan de Hebreeën ook, dat doet hij nog in het heden. We hebben soms de neiging, ook in onze eigen kerkelijke kringen wel eens, en ik betrap mezelf er ook op, dat we denken, ja, vroeger was alles beter. Toen had je veel meer mensen die de Heere vreesden dan nu. Kerkverlating. Allerlei ideeën en gedachten die in ons hart weerklank vinden. Het is er niet makkelijker op geworden. Dat is ook zo. En tegelijkertijd blijf ik vasthouden, omdat het woord van de Heere mij dat zegt. Jezus Christus is niet alleen dezelfde gisteren, maar ook heden. En dat heden krijgt in die brief aan de Hebreeën een geweldige lading. U mag het straks thuis nalezen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4. Dan is de apostel bezig om te vertellen dat Christus ook in het heden werkt. Juist in het heden werkt. En dan haalt hij de woorden aan uit Psalm 95. Heden indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Wat is het heden? Het heden is volgens de apostel, volgens het doorgaande getuigenis van het woord van de levende God, het heden van de genade. En dat is allereerst een heden van de genade waarin de klemmende en tegelijkertijd liefdevolle oproep klinkt. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dan zegt dat woord heden, waarin de Heere Jezus die oproep laat klinken, dat geen uitstel kan velen. Weet u, wij mensen maken soms, zeker in onze tijd, onderscheid tussen lange termijn en korte termijn visie. Dat is natuurlijk een bruikbaar onderscheid. Weet u wat zo gevaarlijk is in geestelijk opzicht? Dat we op de lange termijn gaan denken. Dat is een strategie van de duivel, lieve jonge mensen, maar ook ouderen, waardoor je verstrikt raakt in de netten van de ondergang. Als de duivel zegt, ja, je bent nog maar 18 jaar, je hebt het hele leven nog voor je, tijd genoeg om serieus te worden en met de dingen van het geestelijke leven je te bemoeien. Uitstel. Jezus Christus wil geen uitstel van de bekering en van het geloof. De dringende, klemmende roep van de Heere Jezus is, als hij begint te prediken onder Israël in Galilea, leest u het maar na in Matthäus 4, bekeert u. Nu, geen uitstel. En als dat echt op je hart gaat wegen, zomaar tijdens een kerkdienst of zomaar bij het luisteren naar een verhaal van de zondagsschool, waar die dingen ook aan de orde komen, toch? Dan ga je zeggen, ja Heer, het moet nu gebeuren. En daar zijn er momenten waarop je denkt, Heer, wil u het nu doen? Ik denk aan iets wat ik, toen ik nog een heel stuk jonger was, meemaakte op de jeugdvereniging in Sliedrecht. We kregen nogal eens bezoek van een van de oude broeders ouderlingen. Soms wel een beetje veel, vonden we. Maar één keer was een van de broeders erbij. Dat een van de jongste leden van de vereniging, ik denk dat hij nog geen 17 was, aan hem vroeg, ik zit met een probleem. Soms, als ik zondag 's avonds in de kerk zit, dan word ik zo door het woord, door de prediking geraakt, dan zou ik wel willen blijven zitten. En dan laat het me niet los. En dan brengt het me ook wel eens op de knie. Maar ja, de volgende dag, ik moet naar school, vroeg op, huiswerk maken, dan ben ik alles weer kwijt. Wat is dat? En die broeder ouderling gaf mijns inziens het enige juiste antwoord. Hij zei, ik zal je vertellen wat het niet is. Daar begin ik mee. Maak er niet heel wat van. Dat je zegt, oh nou ben ik bekeerd. Want je zou je kunnen vergissen. En aan de andere kant gooi je het ook niet weg. Want het woord spreekt tot je hart. En dat is niet zomaar wat. Maar kom er mee op de knieën en zeg, Heer, nou laat het woord van de prediking mij niet los. Heden indien ge mijn stem hoort, wil u doorwerken in mijn leven. Was dat nodig, hè? Voor het eerst en ook telkens weer opnieuw, dat doorbrekende, doorwerkende licht van Gods geest. En dan kan het zo gezegend zijn, gemeente. Als die klem van dat heden op je hart gedrukt wordt en je het niet meer kwijt kan raken. En hongerend en dorstend naar de genade van de Heere niet ophoudt om te kloppen aan de deur van de genade. Heere, ontferm u mijner. En zo kom ik ook terug op die vraag die ik aan het eind van het eerste punt stelde. Ja, anderen die mogen dat wel geloven, dominee. Van die genade van de Heere Jezus Christus. Van dat verzoenende bloed. Maar ik durf het niet. De enige weg die de Bijbel wijst is deze. Breng het voor de Heere. Eerlijk. En zeg alles wat er tegen inkomt en tegen opkomt ook maar. Dat je zo'n dwaas en dwaalziek hart hebt. Maar pleit op zijn woord. Pleit op zijn belofte. U hebt het toch gezegd, Heere. Dat wie tot u komt. In ootmoed. In belijdenis van zonde. Dat u die geenszins zult uitwerpen. Wie tot hem komt. Zal hij geenszins uitwerpen. Johannes 6. En weet u, dan staat het er in het Grieks met een hele grote nadruk. Het is onmogelijk dat ik u ooit zal uitwerpen. Zoek dat heden van de genade voor het aangezicht van de Heere te brengen. En zeg u het dan maar. Heere, ik ben arm. Ik ben schuldig. Ik heb een dwaas hart. Maar wil u, die in de beginne sprak, en het werd licht, en een hele wereld en alles wat daarop te vinden is, is door u geschapen, door het woord van uw almacht. Spreek heden, ook tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Mag je dat zeggen? Je mag het zeggen in ootmoed en in verbrokenheid van het hart. En als u nu zegt, ja, maar die verbrokenheid van het hart, is dat wel echt bij me? Als je niet tot de Here kunt vluchten met een verbroken hart, ga dan tot hem en smeek om een verbroken hart. Maar kom en vlucht tot die troon van de genade, waarvan de apostel zegt in Hebreeën 4 en in Hebreeën 10... dat arme zondaren vrijmoedig mogen toegaan tot de troon van de genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Dat wil zeggen geholpen te worden heden. De tijd die dringt, de tijd nu, vrijmoedig toegaan. Nee, dat is niet vrijpostig toegaan. Dat is niet eigengerechtig toegaan. Vrijmoedig toegaan is, Heere, u hebt het toch gezegd. U hebt zondaren toch de vergunning gegeven dat ze tot de troon van de genade mogen toegaan. Zo staat het toch in Psalm 27. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Uw aangezicht zoek ik, o Heere. Dan antwoord je op de uitnodiging, op de aansporing, op de nodiging van de Heere zelf. Heden. Ja, ik moet daar ook nog iets van zeggen ter vermaning en ter waarschuwing. Laat het heden van de genade, het heden waarin de Heere Jezus Christus als koning van zijn kerk, als profeet en leraar, als grote hoge priester werken wil, laat dat heden van de genade niet voorbij gaan. Als ik terugkijk over mijn eigen leven, en de Heere heeft al redelijk vroeg in mijn hart willen werken, dan zeg ik, maar de jaren daarvoor dan, wat heb ik een tijd vermorst. En ik moet heel eerlijk zijn en zeggen, en wat, ook nu de Heere in mijn leven is begonnen te werken, wat heb ik een tijd vermorst. En misschien zit er een jongen of een meisje in de kerk, of iemand die al ouder is, die zegt, ja, dat is het nou. 40 jaar. 50 jaar. 80 jaar. En nog onbekeerd. Wat hebt u een tijd vermorst? U vraagt misschien, zou het nog kunnen? Jazeker. Maar de tijd is kort. Haast u om uw levens wil. Kijk, want dat is die andere list van de vorst der duisternis, weet u. Aan de ene kant zegt hij vooral tegen jonge mensen en soms ook wel tegen oudere mensen, stel maar uit, uitstelgedrag. Maar als iemand ouder geworden is en de jaren zijn voorbij gegaan en we hebben onze tijd, onze genadetijd vermorst, dan zegt de duivel, ja, nou is het te laat hoor. Je bent aan de verharding overgegeven. Geen hoop meer. Luister niet naar hem. Maar pleit des te dringender, Heere, heden. Het is nog het heden. Het lieflijk heden van de genade, zeiden onze oude dominees vroeger vaak. Maar stel het niet uit. Want wie heden voorbij laat gaan, kan inderdaad terechtkomen in de geest van de verharding en onbekeerd sterven. En wat betekent dat? Als je onder de volle prediking van het evangelie dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is, verloren moet gaan. Ik denk daar de laatste tijd vaak aan. Vooral ook doordat ik preken van Edwards lees, de grote opwekkingsprediker. Wat moet dat zijn als je de waarheid geweten hebt? Als je het evangelie gekend hebt, althans met je verstand. En je sterft onbekeerd. Dan zegt de Bijbel, en ik zeg het met huiver in mijn hart, dat je met dubbele slagen geslagen zult worden. Daar hebben we elkaar toch niet voor over. Zoek de Heere en leef. Ja, en dat gaat door tot in de verre toekomst. Die Hebreeuwse christenen, die dreigden te verslappen. De tweede generatie was gekomen en er was meer schraalheid in de geestelijke beleving gekomen. En nu zegt de apostel in deze verklaring, deze samenvatting moet ik zeggen, van zijn prediking, Jezus Christus is gisteren dezelfde en heden en tot in alle eeuwigheid. Dat is eigenlijk hetzelfde wat Johannes uit de mond van de Heere Jezus zelf mag horen als hij verbannen is op het eiland Patmos. Dan hoort Johannes de stem van de Heere Jezus. En de Heere Jezus zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En de meeste van ons weten wellicht, die Alpha en die Omega, dat zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. En dat mag je zo lezen van de lippen van de Heere Jezus. Ik ben de Alpha, ik ben het begin, maar ik ben ook de Beta, de tweede letter. En de Gamma, de derde letter. En de Delta, de vierde letter. Tot en met de Omega, de laatste letter toe. Dat is de strekking ook van het slot van onze tekst. In alle eeuwigheid. De Heere gaat van dag tot dag, van letter tot letter, van bladzijde van de Bijbel tot bladzijde van de Bijbel. Altijd mee met zijn kerk. En dat moet voor die Hebreeën in de situatie waarin zij verkeerden, zo in de eerste eeuw na Christus, een geweldige troost geweest zijn. Want in het 12e hoofdstuk worden die Hebreeuwse christenen gewaarschuwd niet te verachteren in de genade. Niet te verslappen. Te blijven wandelen in de wegen van de Heere. Te blijven horen naar de prediking van het evangelie van vrije genade. Want ja, als u iets weet van het werk van God in uw leven, weet u ook dat er momenten zijn waarin de Heere heden zo nabij is. Waarin u vertroost wordt. Waarin u bemoedigd wordt. Maar er kunnen ook andere tijden komen. En de een zal daar meer last van hebben dan de ander, dat weet ik ook. Maar geen van Gods kinderen komt zonder strijd de eeuwige heerlijkheid binnen. Strijd. Als je weggedwaald bent. Als werkelijkheid geworden is wat het laatste vers van Psalm 119 zegt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. Onbedacht, de zonde van onbedachtzaamheid. Van gebrek aan waakzaamheid, van het niet opletten, van het wegglibberen en wegglijden. En laten we meteen maar heel eerlijk eraan toevoegen, soms ook willens en wetens de weg zijn kwijtgeraakt. Je wist het, dat je op een fout spoor zat en je ging door. We lezen het. Van een man als Petrus nota bene. De rotsman met zijn rotsbelijdenis. Hoeveel keer is Petrus niet gewaarschuwd dat hij de Heere Jezus zou verloochenen. En telkens zei hij, ik zal met u sterven. Dat was liefde. Maar tegelijkertijd liefde die wel blind was. Het ontbrak hem op die momenten aan het ontdekkende licht over de dwaasheid en de zonde en de schuld van zijn eigen hart. En toen het er echt op aankwam, verloochende hij zijn meester. Hij zwoer een eed, ik ken de mens niet. David, de man naar Gods hart, de lieflijke in de psalmen, die prachtige psalm waarschijnlijk op redelijk jonge leeftijd gedicht heeft. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. David blijft thuis, terwijl zijn troepen bezig zijn om Rabba van de kinderen Ammons te belegeren. Hij ziet een vrouw, hij bedrijft overspel met haar. En dan gaat het van kwaad tot erger, want David wil zijn zonde toedekken. En dan moet Uria komen. En dan probeert hij Uria te verleiden dat hij naar huis gaat. Maar Uria weigert. Dan moet Uria sterven. Willens en wetens een keten van zonde aan elkaar hechtend. Zo kan het zijn in het leven, ook van iemand die de Heere vreest. En als u op zo'n pad bent, dan roept ook de tekst van vanmorgen u op. Ga niet door. Ga niet door op het pad van de zonde. Veracht er niet in de genade. Raak uw licht en uw zicht op de Heere Jezus Christus niet kwijt. Keer terug. Wat is nodig, gemeente, dat ook die telkens weerkerende oproep tot heiligmaking, tot wandelen in Gods wegen, klinkt in onze dagen. En dan mag het tot troost zijn dat Jezus Christus gisteren en de heden dezelfde is. En tot in alle eeuwigheid. Hij gaat elke letter van ons levensboek mee. En dat die Heere Jezus Christus zo neerbuigend goed was, dat hij Petrus weer als apostel aannam in dat ontroerende gesprek wat hij met Petrus gevoerd heeft bij de zee van Tiberias. Simon, zoon van Jona, hebt ge, ondanks alles wat er gepasseerd is, mij toch lief? En dan zegt Petrus het in tranen. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. O, wat is het nodig dat we juist hem als de eeuwig blijvende zaligmaker, die het werk wat hij begonnen is voltooid, telkens weer nodig hebben. In de brief aan de Hebreeën, in het hoofdstuk wat aan ons teksthoofdstuk vooraf gaat, staat dat prachtige woord. Als de apostel dan gezegd heeft hoe de oude vromen volharden in de wegen van de Heere Abraham en Isaac en Jacob en Mozes, dan zegt hij, laat ons dan de zonde afleggen als een last die ons licht omringt. En dan bedoelt hij niet alleen dat de zonde ons omringt, maar ook dat die zonde zijn invloeden heeft op ons leven. Laat ons die lasten afleggen. Hoe moet dat? Wel, daar geeft de apostel meteen een antwoord op. Ziende op Jezus. Eén blik van het geloof op Jezus. En lasten rollen van je rug af en van je ziel af. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Ja, die vertaling is misschien niet helemaal duidelijk op het eerste gezicht. U moet de kanttekening erbij lezen. Overste leidsman, dat betekent in de oorspronkelijke tekst, hij begint het geloof. De Engelse vertaling heeft, hij is die author, de auteur van het geloof. Maar niet alleen de auteur van het geloof, hij gaat ook mee. Hij is ook de leidsman van het geloof, die van stap tot stap zijn schapen leidt. En soms hebben ze een tik nodig met de staf van de herder. Soms moeten ze een vermaning horen. Soms moeten ze nader ontdekt worden aan hun zonde en schuld. Soms moeten ze van hun dwaalzieke hart en van de verwondingen die dat oplevert weer genezen worden. Maar hij is de leidsman. Hij is die offer, die auteur van het geloof en de volleinder. Ja, dat zegt die dichter van Psalm 138. De Heere zal het voor mij volenden. Dat mocht hij geloven. Hij zal volleinden wat hij begonnen is. En dat mag u ook geloven als u door genade een kind van God bent. Maar die dichter die zegt nog meer. De Heere zal het voor mij volenden. Hij maakt het af. Hij is tot in eeuwigheid dezelfde. Maar hij gaat ook bidden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Was dat nou twijfel? Twijfelde die nu aan die belofte die hij zelf eerst heeft uitgesproken? De Heere zal het voor mij volenden. Nee, hij twijfelde niet aan die belofte. Maar hij ging inleven en inzien dat hij de vervulling van die belofte niet verdiende. Dat is een zuiver kenmerk van het werk van Gods geest. Dat je aan de belofte vast mag houden door het geloof. Maar dat je ook steeds weer en steeds meer leert belijden, Heere, maar ik heb het niet verdiend. Maar desondanks, maak uw woord waar. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Gisteren heeft hij het uitgeroepen aan het vloekhout van de schande. Golgotha, het is volbracht. Het werk is af. De schuld is betaald, de zonde is verzoend. Volbracht. En wat hij volbracht heeft in zijn borgtochtelijk lijden en sterven, dat volbrengt hij ook in het heden van de genade, ja, tot in alle eeuwigheid. Hij zal het volleinden. Dat vloeit als het ware vanuit het volbrachte werk op Golgotha, door de hele geschiedenis van de levende kerk heen, tot aan de volleinding. En als Gods kind dan aan het einde van de reis zijn moederhoofd of haar moederhoofd mag neerleggen, wat is dan hun laatste belijdenis? Nou, dat kunnen verschillende woorden zijn. Maar ze wijzen allemaal in één richting. Heere, u hebt alles welgemaakt. Gisteren, heden. En nu tot in alle eeuwigheid bent en blijft u eeuwig dezelfde. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, u bent het waard om gedankt en geëerd te worden voor al uw werken. De schepping was van u. De onderhouding van alles wat geschapen is, is van u. En de genade is van u. Het heil is des Heren. Er komt geen draad, geen sprankeltje van onszelf bij. Maar daarin ligt het ook vast. Want het is uw werk, drieënige God. En heel in het bijzonder uw genadewerk, Heere Jezus Christus. O, wil u geven dat het woord ook zo gezegend mag worden. Dat zondaren tot bekering gebracht worden. En dat uw kinderen onderwijs ontvangen. Vertroost, bemoedigd, vermaand. We hebben het nodig. En we danken u dat u dat nog telkens weer wilt geven. Dat u dat gegeven hebt. Gisteren. In het verleden. En dat u dat wilt blijven doen in de toekomst. Heere, ga nu met ons als we elkaar verlaten. Breng ons vanavond weer samen. En wil u geven dat wanneer dan dat grote leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze bepreekt zal worden, dat we daar licht in mogen ontvangen. Rechtvaardig, niet door de werken, opdat niemand roemen, maar rechtvaardig alleen vanwege de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Geef ook dan uw zegen. Dank voor alles wat u schonk deze morgen. We bidden en danken dat in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 74, vers 12 is onze slotzang, gemeente. 74, het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.